voor de luisteraars thuis waar we schriftdeel in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Daniël 5. We noemen nu Daniël 5. En we zingen psalm 1, vers 1. Psalm 78, vers 2 en vers 4. Psalm 85, vers 2. En psalm 95, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Daniël 5. En we zingen psalm 1, vers 1. Psalm 78, vers 2 en 4. Psalm 85, vers 2. En psalm 95, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen deze morgen ons samen zijn voortzetten door te zingen met elkaar wel uit de eerste psalm. Psalm 1 en daarvan het eerste, maar ook het vierde vers. Psalm 1, het eerste en ook het vierde vers. Wel zalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit, waar zulken samen rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. En het vierde, de Heere toch slaat der mensen weergegaan en wendt tot lom het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Het is de eerste en vierde vers van de eerste psalm. De schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament en wel in de geschiedenissen van Daniël. Dus de schriftlezing van morgen uit Daniël en daarvan wel het vijfde hoofdstuk. En uit Daniël 5 zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste, te weten het 30e vers. De schriftlezing dus van morgen uit Daniël 5 vanaf het eerste tot en met het 30e vers. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die neiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegen de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De koning Belshazzar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen en hij dronk wijn voor die duizend. Als Belshazzar de wijn geproefd had, zeide hij dat men de gouden en de zilveren vaten voortbrengen zou die zijn vader Nebukadnezar uit een tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had, opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit een tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had, en de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit. Zij dronken den wijn en prezen de gouden en de zilveren en koperen en ijzeren, de houten en de stenen goden. Te diezelfde uren kwam er vingers van eens mensenhand voort, die schreven tegenover den kandelaar op den kalk van den wand van een koninklijk paleis, en de koning zag het deel der hand die daar schreef. Toen veranderde zich de glans des konings, en zijn gedachten verschrikten hem, en de banden zijn ellendenen werden los, en zijn knieën stieten tegen elkander aan, zodat de koning met kracht riep dat hij met de sterrenkijkers, de Galdeën en de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: Alle man die dit schrift lezen en er zelfs uitlegging mee te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden en een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen kwamen al de wijzen des konings in, maar zij konden de schrift niet lezen, noch de koning deszelfs uitlegging bekendmaken. Toen verschrikte de koning Belshazzar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden des konings en zijner geweldigen ging de koning in het huis des maaltijds. De koningin sprak en zeide: O koning, leef in eeuwigheid. Laat u uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden is, Want in de dagen uw vaders is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goeren is. Daarom stelde hem, de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Galdeën en der waarzeggers, uw vader, o koning. Opdat een voortreffelijke geest en een wetenschap en verstand, die een die dromen uitlegt en der aanwijzing van raadselen en van die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam Belsasar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor een koning ingebracht. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: Zijt gij die Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en de zelfs uitlegging mij bekend te maken. Maar zij kunnen de uitlegging deze woorden niet te kennen geven. Doch van u heb ik gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en er zelfs uitlegging mee bekend maken, gij zult met purper bekleed worden en een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in de koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zeide voor den koning: Het uw gaven voor uzelf en geef uw vereringen aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor een koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar een koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volkjen, naties en tongen voor hem. Dien hij wilde, doodde hij, en dien hij wilde, behield hij in het leven. En dien hij wilde, verhoogde hij, en dien hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd door Hovadij, werd hij van den troon zijns koninkrijks afgestoten, en men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten, en zijn hart werd den beesten gelijk gemaakt, en zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen, en zijn lichaam werd van den dood des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende dat God, de Allerhoogste, heerser is over de koninkrijken der mensen, en over dezelfde stelt wie hij wil. En gij, Belsasar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt, maar gij hebt u verheven tegen den Heere des hemels, en men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, heb gij geprezen. Maar dien God, in wiens hand uw adem is, en bij wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand van hem gezonden en dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat men getekend is. Meneer, meneer, tjekel, uvarsin. Dit is de uitlegging deze woorden. Meneer, God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. Tjekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is den Meden en den Persen gegeven. Toen beval Belsasar dat zij bekleden Daniël met purper, met een gouden keten om zijn hals, en zij riepen overluid dat van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsasar, der koning der Galdeën koning, gedood.
Gemeente, samen zingen we voorafgaand nog uit de 78ste psalm, tweede en het vierde zangvers. 78, het tweede, verborgen heen, met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. En het vierde vers, opdat ze op God hun hoop bestellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden, en nimmer meer weerspannig God verachten. En wat er verder volgt in tweede en vierde vers van de 78ste psalm, en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
gemeente, wij wilden met Gods hulp deze morgen een ogenblik uw aandacht bepalen bij de voorgelezen geschiedenis, te weten naar Daniël 5. En ik lees daartoe nog eenmaal hetgeen u vindt vanaf het 22e tot en met het 25e vers. Daniël 5, vanaf vers 22. En gij, Belsasar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, hoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels. En men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand van hem gezonden, en dit schrift getekend geworden. Dit is nu het schrift dat aangetekend is. Menee, menee, Tekel, Upharsin. Gemeente, wij zien dus deze morgen in deze geschiedenis het handschrift op de wand. Het handschrift op de wand. Drie gedachten die ons zo eigenlijk in deze geschiedenis voornamelijk voorkomen. En dat is in de eerste plaats natuurlijk de aanleiding tot dat handschrift. En in de tweede plaats zien we de boodschap van dat handschrift. En in de derde plaats zien we de uitwerking van dat handschrift. Dus het handschrift op de wand. Ik zei drie gedachten. In de eerste plaats de aanleiding tot het handschrift. In de tweede plaats de boodschap van dat handschrift. En ten derde dus de uitwerking van dat handschrift. Gemeente, als we dan zo vanmorgen weer dat boek Daniël voor ons hebben liggen, dan is dat een overbekend boek. Een helaas sprekend boek, zeker wel die eerste hoofdstukken. En ik heb opnieuw eigenlijk zo wat in mijn hart gehad om het in het bijzonder ook vanmorgen natuurlijk in verband met onze jonge vrienden zo wat voor te stellen. Ook zo aan het begin van, nou ja, weer een nieuwe schoolperiode. Opdat ze toch ook als het ware zouden bemerken, ja, wat de Heere nou van hen en van ons allen ten diepste begeert. En ja, dan worden we dus weer bepaald bij de geschiedenis van Daniël. En Daniël, we weten van hem dat het een jongeling was, toen hij met de gevankelijk weggevoerden uit Juda in Babel is terechtgekomen. En Daniël toen nog een jongeling zijnde, zomaar rond de 17 jaar naar alle waarschijnlijkheid. Ach, wat was hij reeds heel jong, met de vrezen des Heren bezet. Wat mocht hij iets van die tere godsvrucht in zijn leven openbaren. Zeker wel als ik maar weer denk aan dat eerste hoofdstuk bijvoorbeeld. Waar hij niet heeft gewild om van de spijzen van de tafel van de koning te eten, nog te drinken. Want deze Daniël en zijn vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, ze hebben zich niet willen ontreinigen voor het aangezicht des Heren. Ze hebben de wet des Heren lief gehad. En dat is hun betrachting geweest eigenlijk al de dag. En geliefde, wat heeft de vrezen des Heren toen ook deze Daniël en zijn vrienden doen wijken van het kwaad. En wat heeft het er zo heel duidelijk mogen bemerkt worden, dat de Heren nou juist zijn oog over de zulke doet gaan. En Daniël, nou ja, dat is natuurlijk in het kort. Maar hij mocht als het ware zo met wijsheid vervuld worden. En hij heeft ook een bijzondere plaats gekregen aan het hof. Toen van koning Nebukadnezar. Ik zei toen Daniël nog een jongeling. Maar als we deze geschiedenis zo van Daniël 5 voor ons hebben liggen. Ja, dan zien we eigenlijk wel dat Daniël, ja, een oud man is geworden. Dat Daniël dan ook eigenlijk, nou ja, verschillende troonopvolgingen heeft meegemaakt. Want u hebt het gelezen natuurlijk met elkaar ook, dat deze geschiedenis zich voordoet in de tijd dat Belsasar koning was. En wie was Belsasar? Nou ja, laat ik dat ook maar weer kort wat proberen te zeggen. Daar zijn de geschiedkundigen niet allemaal eensluidend in. Maar wat toch wel zeker is, dat toen Nebukadnezar de troon heeft moeten afstaan, zijn zoon Evil-Merodach koning is geworden. Maar die Evil-Merodach, die heeft niet zo heel lang geleefd. Hij is waarschijnlijk vermoord en heeft het koninkrijk, ja, zien overgedragen worden op zijn zwager. En nadat zijn zwager koning is geweest en er nog een andere ook is geweest, toen is het eigenlijk, ja, Nabonides geweest. Ik noem die naam maar, is misschien voor onze jonge vrienden wel eens goed om ook wat te onthouden, nietwaar? En Nabonides, ja, hij werd wel koning, maar deze koning werd in dat land toen eigenlijk niet zo gewaardeerd. Waarom niet? Nou ja, zijn hart ging uit naar andere goden dan de goden van de Babyloniërs. En dat heeft verzet opgeleverd bij de priesters in die dagen. En zodoende is het geweest dat, nou ja, Belshazzar, zijn zoon, koning is geworden. In zijn plaats. Kijk, de geschiedenis die leert ons dat Daniël straks de derde heerser zal worden in het land. Nou ja, dat laat wel iets zien natuurlijk. Ik zei, Nabonides eigenlijk de eerste heerser. Belshazzar de tweede heerser. En dan Daniël die straks eigenlijk de derde heerser zou gaan mogen worden in dat land. Ik zei, geliefde, Belshazzar koning. Maar deze geschiedenis, ja, bepaalt ons dan toch ook wel weer heel uitdrukkelijk bij de wijze zoals het toen in het oosten toeging. Want juist deze oosterse vorsten, niet alleen van de Babyloniërs, maar ook van de Meden en de Perzen en later van de Grieken en de Romeinen, eigenlijk al de eeuwen door, ze hebben eigenlijk maar één ding gedaan. En dat is, nou ja, leven bij de dag. Maar als ik dat zeg, gemeente, dan moet ik dat natuurlijk toch maar wat proberen, nog wat accentueren, wat nader proberen toe te spitsen. Want wat was er aan de hand toen Daniël leefde daar in Babel en toen Belshazzar koning was? Nou ja, toen was er eigenlijk gaande wat Daniël al jaren daarvoor aan Nebukadnezar had moeten bekendmaken. U weet het, jongens, Nebukadnezar droomde een droom. En hij zag zulk een groot beeld. Dat beeld met dat gouden hoofd. Dat beeld met die zilveren borst. Met die lendenen van koper. Dat beeld van ijzer en steen. En wat heeft Daniël toen aan Nebukadnezar moeten uitleggen van zemelswegen? Nou, dat er een steen afgehouwen zou gaan worden. Die dat beeld, dat grote beeld met dat gouden hoofd en dat zilver en dat koper zou gaan vermalen. Daniël heeft Nebukadnezar moeten bekendmaken. Dat het koninkrijk van de Babyloniërs, dat machtige rijk toen van Nebukadnezar, daar zou eigenlijk niets van overblijven. Er zou een ander koninkrijk in de plaats komen. Het koninkrijk van de zaligmaker Christus Jezus. Nou ja, ik zei het al vele jaren geleden. Maar wat de Heere nou belooft, geliefde, dat doet hij ook altijd. Er zal niet een tittel nog jota van zijn woord vallen. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. En alles zal gewisselijk zijn loop ook krijgen. Nou ja, ik zei het hier, Daniël 5. Dan is de tijd aangebroken. Dat koninkrijk, dat gouden koninkrijk, eigenlijk op het punt staat om teniet gedaan te worden. Want de Meden en de Perzen, die staan eigenlijk, we zouden zeggen, al voor de poorten van Babel. Ze hebben al grote delen van Babel overwonnen en staan eigenlijk thans daar, nou ja, voor de poorten van Babel, voor die stad Babel. En ze zijn eigenlijk, nou ja, we zouden zeggen, nog maar enkele schreden verwijderd. Om ook straks die koninklijke burcht, dat koninklijke paleis te gaan binnentreden. Ik zei, dat is de situatie, geliefden. Als Belshazzar koning is, als Belshazzar hier een grote maaltijd heeft aangericht. Kijk waar Daniël heeft moeten opmerken. Dat Belshazzar, geliefden, een koning was. Nou ja, wier hart het eigenlijk leefde, plukte dag. Die trachtte te genieten van het hier en van het nu. Die het geweten heeft dat de dood voorhanden was. Die het geweten heeft in groot gevaar te zijn. En dan toch nog zo zulk een groot feest heeft georganiseerd en zulk een groot feest houdt. Een man die misschien heeft gedacht, ja, maar je kunt niet alle dagen met de dood bezig wezen. Een mens mag toch wel eens een pleziertje hebben in zijn leven. Je moet niet altijd zo somber zijn. En in tijden van moeite en in tijden van verdriet, dan moet je toch proberen maar wat tot andere gedachten te komen. Kijk, geliefde, ik zei, dat is het leven geweest van Belshazzar. En Belshazzar heeft een grote maaltijd aangericht. Belshazzar heeft wijn gedronken met de oversten. Wijn gedronken met als vrouwen en als bijwijven. Ze hebben één groot feest proberen te houden. En geliefde, wat is het een opmerkelijke zaak. Als we dan ook weten, ook vanuit de overlevering van de geschriften die nagelaten zijn, ook juist nog uit die tijden, dat er vele vrouwen hebben geweend. Omdat ze een dierbare man in de slag met die Meden en die Perzen hebben verloren. Dat er zoveel jonge vrouwen weduwe zijn geworden die hebben getreurd over het verlies van een dierbare. Maar dat deze Belshazzar dan nog uit het leven tracht te halen wat erin zit. Ik zei geliefde, dat is Belshazzar zijn leven geweest, de dood weggeduwd. Oh, wat een ontzettende zaak, nietwaar. Als we dan ook juist nog ondervinden, om maar even wat aan te geven wie Belshazzar nou was, dat hij zelfs toen heeft gespot met God en godsdienst. Want we lezen het immers. Dat hij ten tijde van dat grote feest, ten tijde van die maaltijd, nog heeft geroepen dat ze zelfs de gouden en de zilveren vaten zouden halen, die zijn meegenomen toen met die gevankelijk weggevoerden, die gekomen zijn uit Juda, die gekomen zijn uit de tempel. Kijk, ik zei, Belshazzar geliefde drinkt wijn uit die kostelijke vaten, uit die vaten die de Heere toebehoorden. Belshazzar heeft niet geschroomd om de God des hemels, de God des levens, te tarten, in zijn aangezicht te slaan. Heeft ondanks de roepstemmen, ik zei die er in zijn leven klonken, toen die Meden en die Perzen kwamen, de dood voor de deur stond, heeft niet opgehouden God te tarten. Is doorgegaan, geliefden, in de zonde. Heeft het wel geweten dat er een God was. Want elk mens, ook wij, u en ik, we hebben allen een ingeschapen godskennis. Maar die kennis, die waarachtige kennis van de levende God, is in het leven van Belshazzar geliefden en niet geweest. Een vreemdeling toch ten diepste. Voor God en voor zijn eigen hart. Nou ja, ik zei, zulk een feest vond er plaats daar in Babel. Mogen duidelijk zijn geliefde dat Daniël daar natuurlijk niet aanwezig was. Waarom niet? Heeft Daniël zich dan beter geacht dan Belshazzar en zijn oversten en al die vrouwen? Wel nee. Het zou voor Daniël in zijn leven geliefden een groot wonder zijn geweest, nietwaar? Dat de Heer in zijn leven is gekomen. Ik bedoel dat de Heer de eerste is geweest. Uit vrije goedheid zonder pijl op hem heeft neergezien. Hem uit de duisternis getrokken heeft in zijn jonge jaren reeds. Gebracht heeft tot de kennis van dat wonderbare en eerlijk schijnend licht. Hem met de vrezen van zijn naam vervuld heeft. Hem leerde wijken van alle kwaad. Maar het zal voor Daniël geliefde niet groter wonder zijn geweest. Dat God de genade die hij in zijn ziel verheerlijkt heeft. Ook van hem niet heeft weggenomen. Ook niet door de jaren heen. Zelfs niet nu die nog oud is geworden. Maar ik zei, er lag toch iets in het hart van Daniël geliefde. Waardoor die, nou ja, met al die overige vorsten, die om koning Belshazzar heen stonden, niet daar in die feestzaal heeft kunnen zijn. Zou ik eens mogen vragen. Zitten er vanmorgen zo in ons midden. Die, nou ja, nou toch, zoals we juist hebben opgezongen uit die eerste psalm. Liever een dorpel zijn in het huis des Heren, dan gewend aan de ijdele vreugde in zijn boze tijd. Ik bedoel dat er een jongen of een meisje is, een man of vrouw, door wederbarende genade, niet in de zonden, in de ongerechtigheid, niet kan uithouden. Kijk, dan word je een vreemdeling op aarde. Zoals de dichter zo. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Kijk, en daarom was Daniël daar niet aanwezig. Maar wat heeft Daniël toch ook geliefden op moeten merken? Dat hoewel de God des hemels en der aarde, die ene waarachtige God, wel grotelijks door Belshazzar is bespot en veracht, in het aangezicht is geslagen, maar dat de Heere niet altoos met zich laat spotten. Ik bedoel dat er een tijd is gekomen, geliefde, dat de Heere heeft gezegd tot hiertoe en niet verder. Dat ook Belsasar. We zouden misschien kunnen zeggen de grootste man in die dagen op aarde. Het heeft moeten ondervinden. Dat als de Heer in het recht gaat treden en gaat gadeslaan de ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Wat geliefde toe was het de tijd voor de Heer dat u werkte. Dat te midden van al dat feestgewoel, die hand, die muur, zichtbaar werd. Gemeente en Daniël zag niet een arm. Daniël zag niet de gehele hand. Daniël zag slechts een deel van de hand. Of beter gezegd, Daniël zag slechts een paar vingers. Heel eenvoudig, maar een paar vingers. Die enkele tekenen, want dat zijn die Chaldeeuwse letters. Enkele tekenen op de wand heeft geschreven. In die wit bepleisterde kalk. Zo tegenover de plaats waar de maaltijd werd gehouden. Menee, Tekel, Uvarzin. Ik zei geliefde slechts enkele tekenen, een paar woorden. De Heere sprak. En de Heere sprak niet in een onweder. De Heere sprak niet in een grote storm. Ja, wat zeg ik, de Heere sprak eigenlijk in het geheel niet. Betoonde alleen zijn hand. Maar sprak wel in het teken van die hand en in het teken van die enkele letters. Niet door kracht en niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Kijk, geliefden, en dan gebeurt er wat je eigenlijk, nou ja, we zouden zeggen, naar de mens voor onmogelijk zou houden. Want hoe zou je zulke mensenkind, zulke Belsasar, zulke machtig vorst, die op de troon zat, zich als God waande, zich niet heeft willen laten gezeggen, hoewel die het heeft geweten, aangaande de God van Israël, dat het in de kronieken ook in zijn koninklijke paleis zeker nog te vinden zou zijn, wat de God van Daniël heeft uitgewerkt, al die eeuwen door, ook in die achterliggende jaren, toen dat volk daar in Babel in ballingschap verkeerde. Maar ik zei, geliefden, deze Belsasar ging door, totdat die hand op de muur verscheen. De Heere zei als het ware, Belsasar, tot hiertoe en niet verder. En staat het er zo opmerkelijk, hè? Toen veranderde zich de glans des konings. En zijn gedachten verschrikten hem, lees ik in het zesde vers. En de banden zijner lendenen werden los. En zijn knieën stieten tegen elkaar aan. Ach, wat heeft de lieve geest des Heren het zo bijzonder trachten op te schrijven. Belsasar die voorheen een en al vrolijkheid straal zijn gezicht betrok. De schrik was in zijn ogen af te lezen. En waar hij voorheen nog danste en vrolijk zich bewoog, werden de banden en zijn ellende losgemaakt en zijn knieën stieten tegen elkaar. We zouden zeggen, geliefden, en om het maar in onze woorden te zeggen, hij trok lijkbleek weg. Stond te trillen op zijn benen en dreigde te vallen. Want geliefden, deze Belsasar heeft in zijn leven met de levende God van doen gekregen. Nou zou ik natuurlijk weer heel eerlijk moeten willen vragen. Is dat in ons leven wel eens gebeurd, jongens? Vaders, moeders, mannen en vrouwen, is dat in ons leven wel eens gebeurd? Dat u en ik met heilige schrik bezet zijn geworden. Ja, zeg u, dominee, maar ik heb me eigenlijk nog nooit zo uitgeleefd. En daar zou ik natuurlijk wel verblijd over moeten willen zijn. Hè? Als er nou jongens zijn en meisjes zijn vanmorgen in ons midden. Ja, die nou op zaterdagavond niet op die plaatsen der ijdelheid zijn. Die op vrijdag en op zaterdagavond, nou ja, laat ik het eens zo zeggen, dat begrijpt u allemaal in Vriezenveen wat ik bedoel. Maar die nou niet daar in het midden te vinden zijn. En in dat feestgedruis zich niet kunnen en willen en durven begeven. Dat zou te groot zijn. Dat je toch door wederhoudende genade je van deze plaatsen der ijdelheid zou begeren te weren. Want O geliefden, hoeveel zijn er niet? Die, nou ja, zo midden in het feestgewoel in de dood overgezet worden. Weet u waar ik aan moest denken? De ouderen in ons midden weten dat misschien wel beter dan onze jonge mensen. Maar ik ben het nooit vergeten. Het is al meen ik zo'n 25 jaar geleden dat er op Oudejaarsavond in Volendam, ergens in een café, oud en nieuw gevierd werd, dansend. En de hangende kerstverlichting vloog in brand. En hoeveel zijn er niet zo op het ongedacht, dansend, de hel ingevallen. Hadden ze toch niet gedacht? Hoeveel zijn er niet, geliefden, die zo op het onverwacht, onbekeerd, de levende God moeten ontmoeten. Ja, ik zei, ik ben blij dat er misschien in onze gemeente niet van die jonge mensen zijn, niet van die ouderen. Maar geliefden, dan toch kan het leven voor u en voor mij misschien wel als een feest zijn. Ik bedoel, dat je ook zo onbekommerd en zo stil en gerust voortleeft. En dat bedoel ik, en nou zult u ongetwijfeld begrijpen wat ik bedoel, maar dat kan zelfs als je je uitleeft in de godsdienst. En toch vervreemd van God en van je eigen hart. Of eigenlijk ten diepste alleen maar de God des levens onteert. Wanneer gebeurt dat? Nou, zou je eenvoudig eens wat proberen te zeggen. Hij nou straks misschien al met volle borst die psalmen hebt meegezongen. Maar je hart was er niet in. Of ik bedoel, je hebt niet gevoeld wie God is, wie u bent. En je zo ongedacht en onnadenkend. Maar zo die regels mee zing ik misschien nog wel met volle borst, want het zingt zo mooi toch samen. Dat je ook uit het leven probeert uit te halen wat erin zit. Ik zei, geliefden, hoeveel waren er in Daniëls tijd die zich om een onsterfelijke ziel niet hebben bekommerd? Hoeveel zijn er in ons midden die zich wel om een onsterfelijke ziel hebben leren bekommeren? Probeer de zaak weer opnieuw aan het hart te leggen, geliefden. Onderzoek u zelf eens. Ja, zegt er misschien vanmorgen, nee, maar dominee, dat waren natuurlijk toch wel hele bijzondere omstandigheden. Ik weet het. Wie zou niet vrezen? Stel je voor. Als er nou zulke goddelijke hand hier, deze witte wand achter de kansel, tevoorschijn kwam. Zulke woorden als daar toen ten tijde van Belshazzar hier op de wand geschreven worden. Zou ik niet muisstil worden? Zou ieder niet de angst om het hart slaan? En zich niet gaan afvragen, wat heeft dat nou te zeggen? Ja, nou weet ik wel, nou geschiet dat hier niet op deze wijze. Maar geliefde, dat handschrift Gods ligt hier op de kansel. Je hebt het voor u staan. Je hebt het in uw huizen. Dat handschrift dat tegen ons is. Toch? In inzettingen bestaande. Want dat vraagt de Heer van u en van mij. Nou, eigenlijk, geliefde, maar één ding. Wandelt voor mijn aangezicht. Oprecht. Want ik ben God en niemand meer. Kijk, dat is de Heer, zijn handschrift. En wie heeft erop gelet? Ach. Ja, uitwendig, geliefden, horen we het week in week uit, niet waar. Kan het ook wel begrijpen, hoor. Dat je er eigenlijk van jezelf ook geen acht op slaat. Waarom? Nou ja, omdat het voor u en voor mij geldt dat we dood zijn in de zonden en in de misdaden. Geen hart hebben om op te merken. Slapen als in het opperste van de mast. En menen vrede, vrede en geen gevaar. Ik bedoel, dat is onze natuurstaat. Terwijl de dood voor de deur staat. Toch? Want ach, geliefde, wie die van u en van mij zal zijn. Dat we volgende week hier nog in Gods huis kunnen samenkomen. Dat eer het opnieuw zondag gaat worden. U of ik reeds begraven kunnen zijn. Dat is de werkelijkheid. En het zijn Gods goede tierenheden, geliefden. Dat wij nog niet vernield zijn. Annie. Of kunt ge nog roemen op iets van uzelf? Hebt ge het er nog voor uw waarneming nagemaakt dat ge hier nog mag zitten? Of? Maar ik zei geliefde, Daniel was verschrikt. Belshazzar was verschrikt. En als de schrik je om het hart slaat, Gods hand, dat handschrift Gods in je leven uitgaat. Dan kom je met vragen te lopen, kom je met raadselen te lopen. Nou, Belshazzar, zo'n machtig vorst. Hij laat al de wijzen en al de verstandigen en al de geleerden, de sterrenkijkers, de waarzeggers komen. En heeft gehoopt en verwacht dat zij ook wel toch hem de uitlegging zouden bekendmaken. Hij heeft zijn kostelijke beloning in het vooruitzicht gesteld. Want al die hem toch die tekst kon lezen en de uitlegging daarvan kon bekendmaken, die hem nou als het ware deze zaken kon ontrafelen, die knopen kon ontbinden, die zou die maken tot de machtigste in het land. Die zou die maken, ik zei zo straks al, tot de derde heerser in het land. Die zou als het ware onderkoning gaan worden in het leven. En al die wijzen en die verstandigen, ze zijn gekomen. Ze hebben allen dat handschrift gezien. Maar ze hebben allen als met verbaasdheid ernaar staan te kijken. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Die zijn hem een dwaasheid. Ik zei geliefde, Gods woord daar geschreven op de wand. Maar het was voor hen ook als met 7 zegelen gesloten. Ze hebben het niet kunnen verklaren. Ze hebben getast, nou ja, als blinden aan de wand. En ze zijn met stomheid vervuld geweest. Nou ja, het zal ongetwijfeld geliefde zijn geweest, misschien enerzijds vanwege de stilte. Of anderzijds misschien vanwege de beroering die er in de zaal is geweest. Dat dan op dat ogenblik de moeder van Belshazzar deze zaal binnenkomt. En zich zo komt te verzekeren van wat er is gebeurd en verneemt alles wat er is geschied. De verbaasdheid, de raadselen bespeurt. Ziet op die wijzen en die verstandigen die met stomheid geslagen worden dat ze het tegen de zoon gaan te zeggen. Maar dat er nou 1 in het koninkrijk is van Belshazzar. Die knopen kan ontbinden. Die raadselen kan verklaren. Nou ja, kijk geliefde, die moeder van Belshazzar heeft het geweten. Wie is ze geweest? Nou ja, ik zei zo straks in aanvang al. We weten niet geheel precies zeker te zeggen hoe die troonopvolging tot stand is gekomen. Maar naar alle waarschijnlijkheid is deze moeder van Belshazzar toch een dochter geweest van koning Nebukadnezar, of misschien een kleindochter van koning Nebukadnezar. Ze is waarschijnlijk op jaren gekomen, maar ze heeft het nog als de dag van gisteren kunnen herinneren wat er gebeurd is in de dagen van Nebukadnezar. Ach, toen heeft deze Daniel een en andermaal de dromen kunnen uitleggen, de zaken kunnen verklaren. En het heeft indruk gemaakt. Ze is Daniel nooit vergeten. Want ze heeft het geweten, deze man, dat is gewis een man Gods. En zo geschiet het dat Daniel gehaald wordt. En Daniel zich daar voor het aangezicht van koning Belshazzar bevindt. En de hoop opnieuw ook gevestigd gaat worden door Belshazzar op deze man Gods. En hij hem ook daarom maar weer opnieuw komt voor te stellen wat hij ook die wijzen en die verstandigen der Galdeën heeft beloofd. Dat als ze nou deze zaken zouden kunnen verklaren, als Daniel nou die zaak zou kunnen verklaren, de uitlegging van die woorden zou kunnen bekendmaken, hij zou met purper bekleed worden, hij zou een gouden keten om zijn hals krijgen, en hij zou ook als de derde heerser in dat land zijn. Ach, zei Daniel, koning, heb uw gave voor uzelf. Geliefd, het was deze Daniel niet te doen om met eer en met rijkdom op aarde gekroond te worden. Daniël heeft geweten dat goud en zilver ten diepste van nul en geenerlei waarde waren. Daniël hoefde niet rijk te worden op aarde. Daniël mocht weten dat hij rijk was in een ander. Rijk was in het oog Gods. Want geliefde Daniël had op aarde een schat mogen verkrijgen. Die nooit meer van hem zou worden weggenomen. Maar Daniël, geliefde, is wel een getrouwe godsgezant. En daarom staat hij daar zo voor het aangezicht des konings. En heeft Daniël ten diepste maar één begeerte. Om nou het woord Gods te gaan verklaren. Dat is eigenlijk altijd natuurlijk wat Gods knechten begeren te doen, nietwaar? Ze zijn als de profeet van de Allerhoogste gezonden, uitgezonden. Ook, nou ja, zoals de heilige engelen Gods, zo zijn ook eigenlijk Gods kinderen. Uitgezonden tot de dienst Gods, omwille van de zaligheid die de Heere verkoren heeft. En daarom hebben ze niet anders te doen dan het woord Gods te verkondigen. Te spreken naar het woord des Heeren. Als Daniël daar van zichzelf toe bekwam. Ach. Daniël, ik zei, een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik, geliefde, maar wel met genade bedeeld. Zal ongetwijfeld toen ook, toen hij gehaald is en heeft gehoord van die raadselen, gevraagd heeft van Heere, geef me nou verstand met goddelijk licht bestraald. Dat is toch altijd weer een kostelijke zaak, geliefde, niet waar? Als we zo in die teerheid en in afhankelijkheid mogen leven, zo iemand nou wijsheid ontbreekt, dat is ze van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Ik zei, Daniël was van zichzelf ook zo steil en diep aangewezen op de hulp des Heren. Op de leiding des Heren. Maar hij is ook met de God van Abraham en Isaac en Jacob diep beschaamd uit geworden. De Heren had het gezegd tegen Abraham. Ik ben uw loon, uw schild, zeer groot. Daniël hoefde dat loon niet van koning Belshazzar. Maar hij heeft ook mogen ondervinden dat de Heeren hem op de ogen blikken dat hij op het allerminst het verwacht. De Heeren hem een mond gaf om te spreken in alle getrouwheid. Kijk, als ik zei, geliefde, de taak van Gods knechten. Naar het woord Gods te spreken. Dat handschrift Gods uit te leggen. En proberen dat natuurlijk toe te passen. Ik bedoel aan het hart te leggen. Altijd weer eerlijk en getrouwd te zijn. Ach, geliefde, wat zal Daniël toch ook misschien wel gebeden hebben, zo stilletjes voor zichzelf. Heere, verlos me nou van mensen overlast en verlos me nou van mensen vrees. Gemeentemakers, wat zeggen vanmorgen? Zul je nou altijd trachten te vragen voor je arme prediker? Of de Heere die man in zijn dwaasheid nog wil vervullen met wijsheid. Om hem nou nog te maken een middel in zijn hand tot zaligheid van uw onsterfelijke ziel. Dat hij niet anders zou kunnen dan te zeggen. Het al zo spreekt de Heere. Kijk, dan moeten ze u aanzeggen. Net als toen in de dagen van Daniël naar Belshazzar. Dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. En de rechtvaardige wel zou gaan. Dat is een taak. Dat is een taak. Wie is tot die dingen bekwaam? Maar ach, mijn geliefde gemeente. Nou zal het de rechtvaardige wel zijn, maar de goddeloze kwalijk. Wat zijn dat voor mensen? Nou, die zonder God zijn. En zonder God doorleven. En zonder God sterven. Om dan te gaan leren wie God is. Voel je dat? Nou, daar moet je getrouwmakende genade voor krijgen. Hè? Niet alleen hier op de kansel, maar ook als vader in het gezin, toch? En als moeder. Ik denk aan de leerkrachten straks over de school. Getrouwmakende genade. Maar geliefde, daar komt van nature alles tegenop. Nou kan de Heer wel vijanden inwinnen en overwinnen. Dat gebeurt al de eeuwen ook door. Kijk, en dan mogen Gods knechten ook wel eens tot de zulke bedrukte verslagen zielen uit gaan roepen dat hun God koning is. Maar het begint, geliefden, altijd met het eerlijk aan te zeggen hetgeen de Heere ons in zijn woord komt te openbaren. Wat dan? Zoals hij het in de dagen van Belshazzar heeft gedaan toen op de wand. Nee, nee. Tekel u van zin. Ach jongens, jullie kennen die woorden wel, hè? Overbekende woorden. Ja, natuurlijk niet in onze taal. Het is Chaldeeuws. Het lijkt een beetje op het Hebreeuws. Maar wat betekent dat nou? Nou ja, de Heer heeft er zelf in zijn woord al uitlegging op gegeven. Nee, dat betekent geteld. Geteld. Twee keer. Geteld, geteld. Nee, nee. De Heer zegt als het ware tot Belshazzar: Belshazzar, ik heb al je zonden opgeteld. Ik heb ze allemaal gezien. En er is een gedenkboek voor mijn aangezicht. En nou heb ik al uw zonden, uw woorden, gedachten en werken, in dat gedenkboek opgetekend. Er is niets voor mij verborgen. Nou geliefde, kijk, nou gaat er een volk over de wereld. Ik zei, die dat handschrift geopenbaard wordt, die dat goddelijke woord geopenbaard wordt. Die hebben dat handschrift leren ontdekken, dat handschrift dat tegen hen is. Waarom? Maak je zo eerlijk, hè? Maak je zo eerlijk. De Heer heeft geteld, geteld, al je zonden nauwkeurig bijgehouden. Dat is een volkgeliefde, dat krijgt in de leven het schuldregister thuis. Maak eens vragen. Ken je dat? Ik bedoel niet te vragen of je die klank kent, of je die uitdrukking kent. Wat is er gebeurd in uw leven? Dat je ogen ervoor geopend werden. En je zonden je ordentelijk werden voorgesteld. Daar begint het, geliefde. Kijk, en als dat nou gebeurt. En je ziet dat Gods woord is dat eeuwig zeker is. Waar je niks tegenin kunt brengen. Nou ja, ik zei zo straks. Toen werd Belshazzar zijn aangezicht verschrikt, zijn gedaante veranderde. En zijn knieën stieten tegen elkaar. Daar stond die man. Even tevoren levende, vrolijk en prachtig alle dagen. En op dat ogenblik was die zondaar geworden. Ach, dat ogenblikje in je leven, dat God je tegenkwam. En alles naakt en geopenbaard kwam te liggen. Toen je eigenlijk niks meer kon verbergen. Opgeteld. Je zonden. Kijk, geliefde, dan kunnen er wel eens zonden in je leven tevoorschijn gebracht worden. Hoewel je misschien op leeftijd bent die je al lang vergeten was. Maar die je zo helder voor de aandacht gebracht worden. Wat ga je zien? Nou, dat God het niet vergeten is. Nee, nee, geteld, geteld. Kijk, dan is het, geliefde, eigenlijk, want ja, vanuit de oorspronkelijke taal zou daar wel wat voor te zeggen zijn. Dat ook dat woordje menee eigenlijk iets van een, nou ja, van een gewicht aangeeft. Nou ja, ik kan een gewicht denken in die oude tijden. Dan moet ik altijd maar weer denken aan die oude weegschaal die ik vroeger nog bij het kruideniertje bij ons op de hoek zag staan. In het ene schaaltje legde hij de waar. En in het andere schaaltje werd het gewicht gelegd. Om af te meten hoe zwaar het was. Maar als nou die waren, die goederen in dat ene schaaltje werden gelegd. Of ach, ik bedoel natuurlijk, als die zonden nou in dat schaaltje worden gelegd. Dan voelt u allemaal wel, dan zakt die schaal natuurlijk geweldig door. Dat is beeld. Nee, nee. Geliefde, dan slaat de balans in je leven door naar beneden. Wat bedoel u te zeggen, dominee? Nou ja, het is misschien een beetje woordexegese, hè? Klankexegese. Maar ik bedoel dit te zeggen. Sla door naar de verkeerde kant. Kom je in de laagte. Schuld, schuld, schuld. Ga je niet over praten, hoor. Dat je zo'n grote schuld hebt. En dat je zo'n schuldenaar en zo'n goddeloze van God bent. Als het ingeleefd wordt, geliefde, gaat je mond dicht. Geteld, geteld, weet je wat? wou je ook gaan tellen. Je zonden. Je ongerechtigheden. Maar het werd net in de consistorie al benoemd. Ga je dagen tellen. Denk altijd maar weer, ik zeg vanmorgen ook, ga je ze aftellen. Of misschien ga je ze wel optellen, want je bent al zo ver in het leven. Maar je gaat ze ook aftellen. Want de dood staat voor de deur. En hoe zul je nou rechtvaardig verschijnen voor God? Maak eens vragen, geliefde. Vertel ik vreemde praat. Zit er een volk vanmorgen? Dat nou dat handschrift in zijn leven of in haar leven heeft leren ontdekken. Meneer, tekel. Gewogen. Nou, hij wil dat beeld, hè. Gewogen. Kijk, de Heer gaat alles weer. Weet u, wat Daniël tegen Nebukadnezar zegt. Dan komt hij met het voorbeeld tot Belshazzar van Nebukadnezar. U moet dat maar eens thuis nalezen in het 4e hoofdstuk, hieraan voorafgaand. Kijk, dan zegt Daniël, Nebukadnezar heeft zich gemaakt als een god. Want Nebukadnezar, hij liep op een zekere dag op het paleis en hij overzag heel zijn rijk en heeft het gezien. Ziet het grote Babel dat ik gemaakt heb. Geliefd dan ook, Nebukadnezar heeft God vergeten in zijn leven. Net als Belshazzar, ik zei net als u en ik. De Heer is jaloers op zijn eigen eer. Wat is er met Nebukadnezar geworden? Ach, ik zei het, u moet het maar nalezen, maar in het kort. Hij is de ossen gelijk geworden. Zijn haren werden lang, gelijk de vederen van de vogels. Hij werd met de dauw des hemels nat gemaakt. Hij was de dieren gelijk geworden. Was dat nou die machtige, in eigen ogen verheven Nebukadnezar? Zo arm, zo ellendig, zo diep, zo ongelukkig. Zo door God verstoten, zo door God vernederd, omdat hij zichzelf had verheven. Kijk, nou zegt Daniël tot Belshazzar. Belshazzar, uw vader, zo noemden ze dat wel vaak, hè, uw voorgeslacht heeft geweten zich te vernederen. En in de weg van de vernedering God herkennen als God. En u, Belshazzar. O, gij hebt uw zonden aaneengeschakeld. Maar gij hebt ook nagelaten hetgeen te doen is. Maar geliefde, de zonde bestaat niet alleen uit het overtreden van Gods geboden. De zonde van bedrijf, maar de zonde bestaat ook uit de zonde van nalatigheid. En wat had nou deze Belshazzar moeten doen, geliefde? Nou ja, heel veel natuurlijk. Moeten wandelen in de wegen des Heeren. Maar ik zou eigenlijk ook willen zeggen, hij was gesteld over het volk. Een dienaresse Gods. Wat houdt dat in? Nou ja, ik denk aan de Heidelbergen, maar dat de overheid de kerkendienst moet bevorderen. En de scholen waar Gods knechten worden opgeleid, dienen te onderhouden. Met andere woorden, allen die in hoogheid zijn gezeten, ook koningen, dus ook deze Belshazzar, had eigenlijk maar één taak, geliefde. Om de Heere te eren. Heeft hij gedaan? Heeft de Heer vergeten? Dagen zonder getal. Dus met andere woorden, al zijn vermeende deugden werden ook een wegwerpelijk kleed. Dus tegenover die schuld. Ik zei het toen straks, jongens, dat weegschaaltje dat zo diep naar beneden was gezakt. Kon ook, nee, Belshazzar niks tegenover leggen. Wat hij ook heeft geprobeerd. De balans sloeg naar de verkeerde kant door. Nou. Gods woord is. Uit het hart van Gods kinderen gegrepen. Meneer, geteld, tekel, gewogen. En als God weert. Is het in mijn leven geliefd en allemaal waardeloos. Maar niet. Ik had voor God niet bestaan. Kan ik er zelf heel wat voor menen te rekenen. Maar ga je ontdekken dat de beste werken. Mijn zonden zijn bevlekt en bezoedeld. Kun je gebeden proberen op te zenden. Kun je wat ernstig zijn, wat ijverig zijn. Maar al wat uit het geloof niet is. Alles wat niet op de ere Gods gericht is, zet een Heer aan een streep door. Zonde, zonde, zonde. Dus kan je geliefde niet verhogen voor het aangezicht des Heren. Geteld, geteld. Gewogen. Te licht bevonden. Kijk, moest Daniel zeggen tegen Belshazzar, Peres. Dat is meervoud van Ufazin, ga ik allemaal niet uitleggen. Maar het is meervoud. Je koninkrijk wordt verdeeld. De Meden, de Persen. Het machtige grote Babylonische Rijk. Zou in stukken vallen. Ging ten onder. Verloren. Het einde. God had het gezegd. Ik zei al. Wat God zegt. Zal zeker geschieden. Het is overgegaan. In de handen van Kores. De Perziaan. Ach. En in die nacht. Stierf Belshazzar. Is wat? Heeft het woord gehad, getuigenis van Nebukadnezar gehad? Heeft hier de tijds, de doodsaanduiding gekregen in zijn leven? In de tijd. En in die nacht stierf Belshazzar. Ontzaglijke zaak. Geliefden, en dat zal nou geschieden in het leven van allen die God vergaten. Die leefden uit goeddunken van hun eigen hart. Die de boodschap vanuit dat dierbare getuigenis hebben gekregen. Gewogen, gewogen, geteld, te licht bevonden. Schuld, schuld, schuld. En het beste kan voor God niet bestaan. Die zakken door. En als God dat nou niet verhoedt, geliefden. En als u op dat getrouwe woord geen acht zult geven. Zult ge wegzakken. In de eeuwige donkerheid en duisternis en eeuwige nacht. Ik geloof dat ik het pas ook een keer gezegd heb. Maar ik het nog een keertje zeggen. Ik durf dat bijna niet uit te drukken. En altijd zo bang om goedkope woorden te gebruiken voor de hel en de eeuwige verdoemenis. Maar is mijn begeerte nou niet. Om het op een eenvoudige manier voor te stellen. Maar geliefd, het is wel de zaak. Voelt gij nou zijt ge nog in het heden der genade. En daarom gaat dat woord nog uit. Dan is er een volk op aarde, geliefde, dat die boodschap binnenkrijgt. Geteld, geteld, gewogen, te licht bevonden. Gedeeld. Heere, dies ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Maak eens nog eens een keer opnieuw een vraag, gemeente. Hebben u en ik dat leren herkennen in het leven? Of leef je nog vrolijk door? Zoals deze Belshazzar. Bekommer en verontrust je je niet over je onsterfelijke deel? Of is de nood in je leven geworden? Hoe zou je nou ooit zo neergezonken, zo weggezonken, zo diep gezonken. Een wonder dat hij nog niet in de hel bent gezonken. Maar hoe zou je nou ooit nog weder tot God opgeheven kunnen worden? Ach, geliefde, heb ik eigenlijk een heel eenvoudige oplossing. Kan alleen maar geliefden als hij komt. En zich in uw leven ook gaat verklaren. In dat gericht gaat komen. Want wie was die? Wie was die? Ja, als dat geopenbaard gaat worden, geliefden. Hij is de man die gekomen is in de volheid destijds. Om die tweede Adam gelijkvormig te worden. Zijn broederen in alles gelijk. Uitgenomen de zonde. En hij heeft nou heel de tijd van zijn leven op aarde, 33 jaar lang. Oh, wonder, niet te vatten. Ik kan het ook niet verklaren. Maar zonder zonde geleefd. Heeft nooit ene zonde gedaan. Ze hebben hem van alles beschuldigd, maar geliefde, toen hij daar voor Pilatus stond, voor het Sanhedrin stond, is gebleken dat er in deze mens geen schuld was. Wie overtuigt mij van zonde? Kijk, de Heere heeft ook zijn leven geteld. En de Heere heeft ook zijn levensdagen geteld. Als je maar meteen doel op aarde gekomen hoor. Om nou een volk verloren in zonden en schuld van die welverdiende straf te gaan bevrijden, opdat ze wederop tot genade zou komen. Voel je? Kijk, geliefde, dat openbaart dat woord ook. Dat handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande. Zo zegt Paulus uit Colossens, dat is uitgewist. Ik denk aan dat ander beeld, jongens. Nou ja, jullie zullen dat morgen op school misschien wat anders zien, denk ik. Maar tegenwoordig heb je van die whiteboarden op school, geloof ik. Dat is makkelijker schoon te maken. Maar velen in ons midden kennen nog wel dat groene ouderwetse schoolbord waar maar de krijtje op geschreven werd. Dan ging de wisse erover. Aan het einde van de les. Dan werd alles wat erop geschreven stond, werd uitgewist. Maar als je soms heel goed keek, zag je het nog. Maar nou vertel ik misschien weer een beetje mijn schande, jongens. Maar het is wel eens gebeurd dat hij smiddags eens een keertje na moest komen. Dan moest je de spons halen en de sponsnaad maken. En heel dat krijtbord met die spons schoolpoetsen. Uitwissen. Nee. Was alles weg. En als je dan 's morgens in je bankje zat en je keek naar dat bord, dan zeg je, ja, dat heb ik gedaan. Weet je wat de kerk weet? Dat handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaan, doet dit tegen zult leven, wat ik niet kon. Heel dat schuldregister, al die duizenden zonden, heb ik niet uitgewist. Heeft hij uitgewist. Toen hij dat bloed, zijn bloed, dat bloed dat reinigt van alle zonden gestort heeft. Kijk, geliefde, toen is als het ware heel de schuld van de kerk weggewassen. En is de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft, zijn gehoorzaamheid, zijn betaling, voor zijn kerk genoegzaam geweest om hem van die welverdiende straf te bevrijden en hem wederom tot genade te brengen. Kijk, en nou is er een volk op aarde. Ik zei dan, kijk tegen die schuld aan, hè. Die zitten zo diep gezonken. Die zijn zo laag weggezakt. Hoe zullen ze zichzelf nou ooit nog kunnen opheffen? Kan niet, hè. Je kunt de boel niet van beneden naar boven brengen, hè. Je kunt van de hel niet opklimmen naar de hemel, hè. Dat kun je zelf niet brengen. En wat doen ze? Ze roepen bij tijden, bij dagen en bij nachten. O God, wees mij toch de zondaar genadig. Heere, vergeef toch al mijn zonden. Kijk, die kunnen die dierbare middelaar niet eigenen. Niet tot hun deel verkrijgen. Hoeft ook niet hoor. Want het is altijd geliefde zijn gave. En dan komt er een ogenblik in het leven van de kerk. Dan wordt Sion recht verlost en de wederkerende door gerechtigheid. Gaat hij zijn zoon schenken en verklaren en openbaren. Nou ja, ik probeer het eenvoudig te houden voor onze jonge vrienden. Daarom haak ik het over dat weerschaaltje. Als hij nou komt. Uit de hemel afdaalt. En je ziel indaalt. Slaat heel de balans door. Want dan heeft hij meer dan overvloedig voor al je zonden betaald. En wordt van de hel, ik zei van de laagte, in de hoogte, in de hemel gezet. Vrede met God. Door het geloof, niet door mijn werken dat ik dat geloof. Want dat geloof is alleen maar een middel, dat schijnt God. Maar door dat geloof, geliefde, krijg ik deel aan de gerechtigheid van Christus en die redt van de dood. En ben ik van die welverdiende straf bereid, bevrijd en wederom tot genade gekomen. Ben van voor de poorten van de hel weggeraapt. aarde door zijn macht, door zijn goedheid, door zijn gewilligheid en in de hemel gezet. Kijk, een tafvolk roept het uit tot ook al degenen hier vanmorgen in Vriezeveen die nog onverzoend over de wereld voortreizen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verraad u nou niet, maar laat u leiden. Geliefde Gods knechten hebben zich vrij te maken van uw bloed. Oh, dat is zo'n ambtelijke last. Maar geliefde, laat u dan nog als een gezant des Heren in alle tekort en alle gebrek trachten te dringen. Vliet dan die toekomende toren. Roep hem aan terwijl die nabij is. Eer het besluit komen. Want dan is te laat. En nou nog in het hele dag genade. Roep ten Heere nog. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Amen. We zingen gemeente met elkaar tot slot uit de 95ste psalm. Psalm 95, de slotzang voor deze morgen en wel het vierde vers van Psalm 95. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het vierde van 95. Zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.